Goedenavond allemaal. We gaan zingen Psalm 98. Ja, onze geregelde organist is er niet. Die heeft andere werkzaamheden. Er is, zoals u weet, een baby geboren, hè, bij Jaap en Joke. Ja, gisteren operatief. Moest ook wel gebeuren, want het was allemaal toch wel erg spannend en erg moeilijk. Maar ze hebben een jongen. Psalm 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade. We zullen samen de Heere eerst om een zegen bidden. We mogen samen uw aangezicht zoeken, Heere, ook vanavond weer. In het besef dat wij zonder uw zegen vanavond niets kunnen uitrichten. En dat alles wat wij doen uiteindelijk geen enkel resultaat zal hebben. Er zal niemand iets verstaan van het woord. En er zal niemand enige vrucht hebben van datgene wat uw woord ons zegt. Als gij ons aan onszelf overlaat en als u ons het werk laat doen. Maar als u ons uw zegen wilt geven, Heere, als u met uw geest in ons midden werkzaam zou willen zijn, dan zal er inderdaad vrucht zijn. Dan zullen we verstaan wat gij tot ons zegt en dan zal het in ons leven ook niet ledig blijven. We danken u ervoor, Heere, dat we vanavond weer rondom uw woord bijeen mogen zijn en dat u ons die gelegenheid nog weer schenkt om te overdenken wat apostel Paulus aan de gemeente van Filippi geschreven heeft. We hebben met elkaar al meer dan eens, heel wat keren trouwens, deze brief ter hand genomen en gelezen wat ook hierin de geest tot de gemeente zegt. Als we vanavond verder gaan met het lezen en overdenken van dit Bijbelboek, Heere, wilt u ons dan ook nu weer met uw geest voorlichten, wil de schriften ons openen en wil ons hart ook ontsluiten, opdat dat woord van u daar ook ingang in mag vinden. Zegen ons, zegen ook alle die hier niet zijn kunnen en die toch wel met ons meeleven. Wij bidden voor zieken en voor andere mensen in andere omstandigheden die geen gelegenheid hebben om de Bijbelkring bij te wonen. Laat uw gunst ons aller deel zijn en dat enkel en alleen uit genade, enkel en alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. Amen. We zijn vanavond toegekomen aan een nieuw gedeelte uit de brief aan de Filippenzen. Niet alleen nieuw omdat het een nieuw hoofdstuk is, maar dat nieuwe hoofdstuk dat gaat inderdaad ook over andere dingen spreken dan de voorafgaande hoofdstukken. Ik lees u de eerste drie versen van Filippenzen 3. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Tot zover. Dat is het gedeelte wat we vanavond voor ons nemen en waar we samen naar willen gaan luisteren om zo ook te verstaan wat de Heere hier tot ons in te zeggen heeft. Ik zei al een nieuw gedeelte. Het vorige gedeelte dat eindigde met die mededelingen die Paulus aan de gemeente van Efeze van Filippi deed in verband eerst met de zending van Timotheus en daarna in verband met de zending van Epafroditus. Maar nu iets anders. Waarom schrijft de apostel dit derde hoofdstuk dat uit twee onderdelen bestaat, de verse 1 tot en met 16 en daarna de verse 17 tot en met 21. Waarom heeft de apostel het in dit hoofdstuk over twee bijzonder ernstige dwalingen die de gemeente van Filippi bedreigen? Want daar gaat het eigenlijk om in dit hoofdstuk. Er zijn twee grote gevaren in de vorm van twee dwalingen, twee ketterijen, waardoor, zo voorziet de apostel, ook de gemeente van Filippi wel eens in grote verwarring zou kunnen komen. Wel, het is gebleken in de tijd van de apostel en het is gebleken ook daarna dat wanneer er ergens een evangelieprediking is in getrouwheid, en wanneer de Heere die prediking van het evangelie in getrouwheid gebracht zegent door zijn Heilige Geest eraan te paren, en wanneer de Heere door woord en geest ergens een gemeente vestigt en zijn koninkrijk doet komen, dan zijn er al heel snel ook dwalingen uitgevonden door de duivel en gepropageerd door mensen, waardoor het volk des Heren inderdaad in verwarring gebracht wordt. De duivel is er altijd op uit om het zuivere evangelie te verbasteren en er een evangelie, tussen aanhalingstekens, naast te plaatsen om het werk des Heren tegen te staan en kon het zijn te verbreken. En die ene dwaling die de apostel hier signaleert en waar hij de gemeente van de Filippenzen tegen waarschuwt, dat is de dwaling van het legalisme. Of als u een andere naam wilt, van het wetticisme. Die dwaling gaat ervan uit dat het werk van de Heere Jezus Christus eigenlijk niet compleet is. Maar dat wat de Heere Jezus gedaan heeft aanvulling behoeft. Er moet nog wat bij. Er moet nog wat bij van de kant van de mens. En in de dagen van de apostel Paulus werd deze dwaling met name verkondigd door de zogenaamde judaïsten. Paulus heeft heel duidelijk tegen die judaïsten gestreden. En de brief waarin hij dat het meest nadrukkelijk doet, dat is de brief aan de Galaten. Als we die brief zouden bestuderen, dan zouden we inderdaad zien dat dat één doorlopend weerleggen is van de opvattingen van die judaïsten en een doorlopend verdedigen van de zuivere boodschap van het evangelie, dat alle gerechtigheid en alle zaligheid gelegen is alleen en uitsluitend in het offer van de Heere Jezus Christus. Maar die judaïsten dachten daar anders over. Die roemden natuurlijk ook in de Heere en die geloofden ook in zijn zoendood aan het kruis, in zijn zelfofferande, en die zagen daar ook hun zaligheid wel in gelegen. Maar daar moest toch wat aan worden toegevoegd. De gehoorzaamheid van Christus moest compleet gemaakt worden door de gehoorzaamheid van de gelovigen. En waar moest die gelovige dan aan gehoorzaam zijn? En wat moest er dan aan de gerechtigheid van Christus worden toegevoegd? De judaïsten zeiden, ze moeten de wet van Mozes onderhouden. En dat spitste zich dan met name toe op het onderhouden van de besnijdenis. Daar hechten die judaïsten grote waarde aan en ze verplichten ook de christenen uit de heidenen om zich te laten besnijden. Want anders zou het werk van Christus hun toch niet echt ten goede kunnen komen. Wel, die dwaling van het zelf ook wat willen toebrengen, dat is de dwaling die de apostel in het eerste deel van hoofdstuk 3 van deze brief aan de Filippenzen signaleert en waar hij de Filippenzen dan tegen waarschuwt. En dan is er altijd ook nog weer een tweede dwaling die altijd gepaard gaat met de vestiging van Christus kerk ergens op aarde, en dat is de dwaling van het antinomianisme. En daar komt de apostel over te spreken in het tweede deel van dit hoofdstuk. Het antinomianisme dat ervan uitgaat dat het werk van Christus inderdaad compleet is. En zo compleet dat het geen aanvulling behoeft. Maar dan slaan die antinomianen aan de andere kant overboord. Als ze zeggen dat er van onze kant niks bij hoeft, dan trekken ze daar de conclusie uit dat het er dan ook helemaal niet toe doet hoe een mens leeft. Want de genade is toch altijd meer overvloedig dan de zonde. En zo ontkennen de antinomianen de goede werken als vruchten van het geloof. Die hebben toch geen enkele betekenis en geen enkele waarde. Met andere woorden, een mens kan op de genade Gods betrouwen zonder een leven van toewijding en zonder een leven van heiligmaking en zonder een leven van gehoorzaamheid. Nu, dat zijn de twee dwalingen die de apostel zo ook de Filippense gemeente ziet bedreigen. En hij ziet het als zijn roeping en hij wordt daarbij ook nog door de Heilige Geest geleid om ze in Filippi tegen deze twee dingen goed en duidelijk te waarschuwen. En aangezien deze dwalingen in die eerste eeuw niet uitgestorven zijn, maar nog bestaan, doen wij er ook goed aan om aan de hand van dit derde hoofdstuk van Paulus' brief de dingen ook voor onszelf duidelijk voor de aandacht te krijgen en ons ook de waarschuwingen en vermaningen aan te trekken. Wel, na deze inleidende opmerkingen gaan we met elkaar lezen in het eerste vers. Voorts, mijn broeders, dat sluit aan bij het voorafgaande, maar het introduceert tegelijkertijd een nieuw gedeelte. De apostel spreekt om te beginnen, dat valt ons op een pastorale toon. Niet uit de hoogte, niet als iemand die het beter weet dan anderen en die anderen dat ook heel goed laat gevoelen. Nee, Paulus gaat naast die Filippenzen staan of zitten als hij ze zijn broeders noemt. Weer, zoals op vele andere plaatsen in deze brief, ook hier weer dat accent op de verbondenheid die er tussen hem en hen is. Hij voelt zich aan hen verbonden. Ze horen bij elkaar, ze zijn broeders, ze zijn van dezelfde geestelijke familie. En wat heeft hij deze broeders nu in dit hoofdstuk te zeggen? Het eerste, dat is dat ze zich moeten verblijden in de Heere. Ik kan dat ook anders lezen. En dat maakt dan ook niet zoveel verschil als het op de toepassing aankomt. Ze moeten zich beroemen in de Heere. Ze moeten zich alleen aan de Heere houden. En Heere, dat is hier de Heere Jezus. De Kyrios. Zoals zij in het Grieks genoemd wordt. Ze moeten zich alleen aan de Heere Jezus houden. En als ze ergens in roemen willen, en als zij zich ergens in beroemen willen, dan moeten ze zich in hem beroemen. En in wat hij gedaan heeft. En als ze dat echt doen, zich uitsluitend aan de Heere houden. Zijn werk hoogachten en zijn werk groot maken. En hem als de Heere groot maken en zich in hem verblijden. Als ze dat echt doen, dan hebben ze al direct een sterk wapen in handen tegen de twee gevaren die ik u al signaleerde en waar Paulus hier tegen gaat waarschuwen. Want de legalist, de wetticist, die beroemt zich ook ergens in. Maar niet uitsluitend in de Heere. Die roemt ook in zijn eigen werken. En die is daarmee groot. En die verwacht daar heel wat van. En de antinomiaan beroemt zich ook ergens in. Die beroemt zich in zijn zogenaamde vrijheden. En vandaar dat het zo belangrijk is, zo laat de apostel aan het begin direct al aan de Filippenzen weten, dat ze zich aan de Heere moeten houden en dat ze aan de Heere genoeg moeten hebben en dat ze zich in de Heere moeten verblijden. Want hij is de enige grond, maar ook de volkomen grond van al hun zaligheid. En dat zegt de apostel kennelijk niet voor het eerst tegen de Filippenzen. Want zo verlezen wij, zo vervolgt hij in het eerste vers, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Dat hebben de Filippenzen dus al eens eerder van hem gehoord. Waar en wanneer, of dat hij nou doelt op het eerste deel van zijn brief, of dat hij doelt op datgene wat hij tot hen gezegd heeft toen hij bij hen was, of is er misschien ooit nog wel eens een andere brief door Paulus geschreven aan de Filippenzen, die we dan niet in de Bijbel hebben. Dat zijn allemaal veronderstellingen die mogelijk zijn. Maar kennelijk heeft de apostel de Filippenzen al eerder gezegd hoe belangrijk het is om de enige grond en het enige fundament van onze zaligheid uitsluitend te zien in de Heere. Maar al heeft hij het dan al eerder gezegd, hij schroomt niet om het ze nog eens een keer te zeggen. En met opzet herhaalt hij wat hij al eerder gezegd heeft. Het is ook zo belangrijk wat hij te zeggen heeft. En een mens is maar een vergeetachtig wezen. Daarom moet het iedere keer weer opnieuw gezegd worden. Gaat u maar na in uw eigen leven. Hoe vaak zijn er niet dingen die we steeds weer opnieuw moeten worden ingeprent. En de Heere wordt immers ook niet moe om ons ook iedere keer weer dezelfde dingen te zeggen. In de prediking is het ook niet mogelijk om steeds weer nieuwe dingen te zeggen, nieuwe vondsten te hebben. Goed, degene die in het Koninkrijk der Hemelen onderwezen is, zegt de Heer Jezus, die zal uit de schat zijns harten oude en nieuwe dingen voortbrengen. Nieuwe dingen zeker ook, maar toch zeker ook de oude dingen. De dingen die we allang wisten, allang behoorden te weten. En al weten we ze, dan zullen wij nooit moe mogen worden om ze steeds weer opnieuw te beluisteren. Zeker als het om die allerbelangrijkste en allerwezenlijkste zaken gaat. Namelijk waar de grond van onze zaligheid in gelegen is. En dan na die inleidende opmerkingen gaat de apostel met de daad waarschuwen. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Driemaal het woordje ziet. Eigenlijk heeft het een nog scherpere, een nog diepere betekenis dan alleen maar ziet. Het wordt ook wel wat aangevuld door ziet op, let op. Geef nauwkeurig acht op de honden. En geef nauwkeurig acht op de kwade arbeiders. En geef nauwkeurig acht op de versnijding. Wie worden door de apostel bedoeld met de honden en de kwade arbeiders en de versnijding? Wel, ik typeerde ze zojuist al. In dit eerste gedeelte van hoofdstuk 3 gaat het over die wettische judaïsten die het werk van Christus willen aanvullen met hun eigen wetswerken, met hun eigen gehoorzaamheid. Ze zijn nog niet in Filippi actief, voor zover we weten. Maar Paulus weet dat het hun natuur is om overal rond te gaan en overal verwarring te stichten en overal discipelen te krijgen en overal hun boodschap achter te laten. En om ze nu in Filippi als het ware immuun te maken tegen het gevaar dat hen bedreigt, schrijft de apostel deze dingen. En gebruikt hij, en dat zullen we met elkaar snel eens zijn, gebruikt hij nogal krasse taal. Hij noemt die Judaïsten honden. En dan moeten we niet denken aan ons begrip of ons idee van een hond. Een hond als een huisdier, een hond als een goede vriend. Maar dan moeten we denken aan de honden zoals die in het oosten bekend waren als de straatdieren. Als de dieren waar iedereen verachting voor had. Honden die vaak ook rondzwierven in groepen, in troepen. En die als ze erg hongerig waren er ook niet tegen opzagen om andere dieren en zelfs wel mensen aan te vallen. Gevaarlijke beesten. Verachtelijke beesten. En die gedachten die vinden we in het Nieuwe Testament ook vaker tot uitdrukking komen. In het laatste hoofdstuk van de Openbaring bijvoorbeeld. Als Johannes daar dat nieuwe Jeruzalem tekent en wie daar de inwoners van zullen zijn, dan zegt hij ook wie daar buiten zullen blijven. Hij zegt niet alleen zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar hij zegt in vers 15 van het laatste Bijbel, het laatste hoofdstuk, maar buiten zijn de honden. En die staan op één lijn met de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en de leugenaars. Buiten zijn de honden. Ja, zo gebruikt Paulus die uitdrukking ook in onze tekst. Krasse taal, zei ik al. Kon hij dat nou niet wat vriendelijker zeggen? De Judaïsten zijn toch ook mensen en je moet toch niet discrimineren, je moet toch niet met zulke taal je beledigend je uitlaten over een categorie medemensen. Vandaag zou je met de rechter in aanraking komen als je zo over medemensen zou spreken. Vandaag zou je op grond van de wet op gelijke behandeling zomaar een proces aangedaan kunnen worden als je zulke taal spreekt. Ja, Paulus had dat natuurlijk best wat vriendelijker kunnen zeggen. Die Judaïsten zijn toch ook mensen en zijn ook nog een keer christenen. Jazeker, het zijn christenen, ze geloven ook in de Heer Jezus en in zijn offeranden en in zijn gerechtigheid. Maar al zijn ze dan inderdaad christenen, op een zeer wezenlijk punt heeft de apostel de ernstigste kritiek op hen. En Paulus is leerling genoeg van de Heer Jezus geweest om ook in de manier waarop hij zich uitdrukt, zich bij de woordkeus van de Heere Jezus aan te sluiten. Die wond er ook geen doekjes om het zo te zeggen. Die sprak van de fariseeën ook als van blinde leidslieden van de blinden. Die had het over de verleiders ook als over verscheurende wolven. En behalve deze typering dat het honden zijn, zegt de apostel van hen ook dat ze kwade arbeiders zijn. Hij ontkent niet dat ze arbeiders zijn. Hij ontzegt hun niet ijver. Hij ontzegt hun niet dat ze er echt op uit zijn en dat ze activiteiten aan de dag leggen. Maar hij zegt wel dat al die activiteiten, al die arbeid die ze verrichten, uiteindelijk een slecht resultaat heeft. Ze stichten kwaad. En ze misleiden zielen. En dan de derde typering. En die behoeft inderdaad wat uitleg. Ziet op de versnijding. En dan ziet u in het volgende vers een woord staan dat er heel veel op lijkt. Maar dat toch een beetje anders is. Versnijding in vers 2. Besnijding in vers 3. Wel, zo geeft onze Statenvertaling aan dat de apostel in de taal waarin hij deze brief schreef ook een woordspeling gebruikte. Dat is natuurlijk een woordspeling. De ene kant spreek je over besnijding, de andere kant over versnijding. Dat is niet hetzelfde, dat is verschillend. En daarmee hebben onze Statenvertalers het verschil ook willen uitdrukken dat de apostel gebruikte tussen peritome en katatome. Twee Griekse woorden waarvan peritome besnijdenis betekent en katatome Iets anders, wat dan? De judaïsten waren die partij die nogal wat nadruk legde op de besnijdenis. Die ceremonie, uit de wet van Mozes afkomstig, was volgens hen niet afgedaan met het offer van Christus, maar die moest nog altijd onderhouden worden. Niet alleen maar door christenen uit de Joden, die waren uiteraard besneden, maar ook door christenen uit de heidenen. En als je dat maar liet doen, je besnijden laten, als je vertrouwt op Christus plus op de besnijdenis, dan ben je pas een echte gelovige. Zo beroemde zij zich dus in de besnijding, in de besnijdenis. Maar Paulus zegt, laten ze zich beroemen in de besnijdenis, maar ik noem wat zij zo hoog roemen niet besnijdenis, maar versnijding. En dat is een woord wat eigenlijk betekent verminking. En die judaïsten, met al hun schone woorden en met al hun ijver en met al hun inspanning, ze zijn volgens de apostel blijkens dit woord versnijding niet anders dan mensen die anderen lichamelijk en geestelijk verminken. Verminkers zijn ze. Met alles wat ze proberen mensen wijs te maken en met al de ijver die ze aan de dag leggen, doen ze niks anders dan anderen op een gevaarlijke dwaalweg leiden die straks ten verderve voert. In dit gedeelte maakt de apostel dus heel duidelijk, juist ook door de manier waarop hij zich uitdrukt, dat we voortdurend op onze hoede moeten zijn, omdat er altijd weer gevaren bedreigen die het werk God zoeken te ondermijnen. En die het volk Gods van de rechte weg zoeken af te keren. En vandaar dat het evangelie hier, maar al niet alleen hier, op vele plaatsen, ook komt in de vorm van waarschuwingen. Daar willen vele mensen niet van weten, van waarschuwingen. Van die vermaningen, van dat soort woorden zoals hier staat. Laten we toch alsjeblieft positief blijven. En niet altijd die negatieve uitdrukkingen ook overnemen. Maar de Heere oordeelt anders. En als de Heilige Geest Paulus inspireert bij het schrijven van deze brief aan de Filippenzen, dan last de Heilige Geest deze dringende waarschuwingen in, wetende dat de Filippenzen en wij die woorden, zulke woorden, nodig hebben. En dan blijkt bovendien dat bij het geven van waarschuwingen de Heere wil dat er duidelijke taal gesproken wordt. Gods woord weet van geen vleierijen. Zeker, de apostel Paulus weet, en we hebben dat de vorige keren gezien, de apostel Paulus weet ook op een hele tere manier het evangelie te brengen. Hij heeft het in het slot van hoofdstuk 2 over de ontferming Gods en de verwondering die hij erover gehad heeft, dat God zich over Epafroditus heeft willen ontfermen en dat God zich tegelijkertijd ook over Paulus heeft willen ontfermen. De apostel kan hele tere taal gebruiken. Maar dezelfde apostel schroomt niet om, als dat nodig is en als daar reden voor is, ook dergelijke krasse uitdrukkingen te gebruiken, zoals honden en verminkers. Want de liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren en tot het volk des Heeren gaat gepaard met een afkeer van alles wat zich tegen God en tegen zijn wil verheft. Dat kende David ook in de 119e psalm. Al uw bevelen heb ik voor recht gehouden. Daar ziet u zijn verbondenheid, zijn hartelijke betrokkenheid op de Heere en op zijn dienst. En zonder enige uitzondering zegt hij dat hij al de bevelen van de Heere voor recht houdt. En tegelijkertijd zegt hij, en ik heb alle valse pad gehaat. Dus aan de ene kant een hartelijke liefde tot de Heere, tot zijn geboden, en tegelijkertijd En dat is dan inderdaad een tegenstelling, maar dat is alleen maar de andere kant van de liefde tot de Heer en zijn geboden. Een haat tegenover alle valse pad. Nou, vanuit die gezindheid, vanuit die innerlijke gesteldheid, schrijft de apostel ook hier. Liefde tot de Heere, liefde tot het volk des Heeren, Epafroditus, de Filippenzen, liefde tot de inzettingen van de Heeren, liefde tot het volkomen offer van de Heere Jezus Christus. Hij zegt tegen de Filippenzen aan het begin van dit hoofdstuk niet voor niets, dat ze zich moeten verblijden in de Heeren, zich moeten beroemen in de Heeren, de Heeren moeten hoog houden en hem alle eer toeschrijven. Maar de andere kant is, als dat zo is, als we waarlijk liefde tot God en zijn dienst en zijn volk en zijn dag en zijn wet hebben, dan is er anderzijds ook het haten van alle valse pad. En dan is er die taal, die krasse taal van de waarschuwing en de veroordeling als het gaat om degene die op een dwaalspoor lijden. Honden zijn het, kwade arbeiders, verminkers. En wat we uit dit eerste gedeelte dan ook nog leren, dat is dat de Heere die dwaalleer dus ook in zijn juiste gedaante laat zien. Als ze straks in Filippi in aanraking komen met deze mensen die op doorreis zijn en die ook in Filippi schade willen veroorzaken en onrust willen teweegbrengen, dan moeten die Filippenzen onmiddellijk denken, wat zei Paulus van hen? Honden zijn het. Dat blijft hangen, zo'n uitdrukking. Verminkers zijn het. Hij wil het zo door deze taal te gebruiken diep in de geest imprenten, zodat ze van meet af op hun hoede zijn en dat ze zich door hun vleiende en door hun vriendelijke woorden niet laten inpalmen en misleiden. Ze moeten die woorden van Paulus in geheugen hebben. Honden, kwade arbeiders, versnijding. Want het maakt wel degelijk uit wat we geloofd hebben. En als we het verkeerde geloofd zullen hebben en als we op een dwaalspoor geleid zouden zijn, door wie dan ook, al zijn we er nog zo ernstig in, al zijn we er nog zo vlijtig in, al zijn we nog zo ijverig in het geloven van en propageren van de dwaalleer, dan gaan we toch verloren. En daar heeft de apostel die gemeente van Filippi niet voor over. Vandaar deze indringende waarschuwing. Hoe belangrijk is het om de zuivere leer aan te hangen en die met het hart te omhelzen. En dan vers 3. Dan gaat de apostel op die gedachte die hij met het woord versnijding aangeraakt heeft nog even verder. Alleen, hij doet dat in de vorm van een tegenstelling. Die versnijding, dat is dus het typerende van die Judaïsten, die beroemen zich erop dat zij de besnijdenispartij zijn. Maar Paulus zegt dat zijn ze niet. Wie zijn het dan wel? Wie is dan wel de besnijding? Wie heeft er dan wel recht op die naam? Wie mag dan wel zeggen, wij zijn de besnijding? Wie dat wel mogen, dat zijn wij, zegt Paulus. En dan noemt hij drie kenmerken waaruit dat blijkt. En nou begrijpt u intussen wel dat als Paulus nu over besnijding, besnijdenis gaat spreken, dat hij dat niet maar doet in de letterlijke zin van het woord. Want zo hoeft dat niet meer na dat volbrachte werk en offer van Christus. Als Paulus nu dat woord besnijding, besnijdenis gaat introduceren, dan heeft hij een geestelijke werkelijkheid op het oog. Zoals de profeten dat onder het Oude Testament ook al hadden. In die dagen van Israël, toen ze ook op de besnijdenis vertrouwden, dan horen we de profeten zeggen, besnijd uw hart. Het gaat om de geestelijke zaak, het gaat om de inwendige dingen. De uiterlijke dingen, die kunnen een mens niet redden. Zeker de Heere heeft die dingen ingezet, ook de besnijdenis, als een zegel van zijn verbond. Maar het vertrouwen op de besnijdenis, dat is een verkeerde zaak. Het gaat er ook niet om dat we met de uiterlijke besnijdenis volstaan kunnen. We moeten ons hart leren besnijden. Nu, en in die lijn van dat profetische spreken over de besnijdenis van het hart, spreekt de apostel hier in vers 3, want wij zijn de besnijding. Wij. En dan komen de drie kenmerken. De eerste is die God in de geest dienen. Die niet God dienen alleen maar in uiterlijke vormen. Alleen maar met de rituelen van het plengen van wijn en het brengen van offers en het dragen van speciale klederen en dat soort dingen. Niet in die vormen van de uiterlijke godsdienst. Want de apostel weet maar al te goed dat Gods eigen hand het voorhangsel heeft gescheurd. En dat de werkelijkheden waar de Oude Testament, de oud-testamentische wetgeving op een symbolische manier van sprak, nu vervuld zijn. En daarom is nu de ure gekomen waar de Heer Jezus van sprak in dat gesprek met de Samaritaanse in Johannes 4. Die Samaritaanse vrouw, u weet, die op een gegeven ogenblik aan de Heer Jezus vraagt, waar moeten we nou aan bidden? In Jeruzalem, zoals de Joden zeggen, of op de berg hier, Gerizim, zoals de Samaritanen zeggen. En dan zegt Jezus, vrouw, de ure komt en is nu, dat ze niet in Jeruzalem, in de tempel daar of op de Gerizim, in het heiligdom daar zullen aanbidden. Maar de Heere zoekt zulke aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. En dat is het geheim van het Nieuwe Testament. De gelovigen, Paulus rekent zichzelf daarbij, Paulus rekent de Filippenzen daarbij. Zij hebben geleerd God in de geest te dienen. Niet in de uiterlijke vormen. Niet in een uiterlijke gedragscode. Niet in de vorm van wettische werken. Maar in de geest dienen. Wat bedoelt hij daarmee? Wel, het is toch Pinksteren geweest. En de Heilige Geest is toch gekomen. En door dat werk van Gods geest, u ziet het terstond in het tweede hoofdstuk van de handelingen, u ziet het terstond na en bij de komst van de Heilige Geest, dan worden de mensen verslagen in het hart. En dan zijn ze door de Heilige Geest ertoe gebracht om het woord der prediking gaarne aan te nemen. Anders gezegd, dan is de Heilige Geest ermee bezig. Ik denk aan de woorden die we in een van onze belijdenisgeschriften in de Dordtse leerregels vinden. Dan is de Heilige Geest ermee bezig om het verstand dat verduisterd is te verlichten. Om het oog dat gesloten is te openen. Om het hart dat gesloten is te vernieuwen. Om de hartstochten te regelen. Dan is de Heilige Geest ermee bezig om smaak te geven in het woord. Dan is de Geest ermee bezig om honger naar God en naar de gerechtigheid Gods in de ziel te leggen. Dan is de Heilige Geest ermee bezig om begeerte te wekken naar de verzoening met God en naar de vrede met God. En dan worden de dingen gans anders. Zo heb je dan nog nooit de Bijbel gelezen zoals je hem door de Geest leert lezen. Zo heb je nog nooit gebeden zoals de Geest je leert bidden. Vroeger was het wel een gebed en vroeger was er wel bijbellezen en vroeger was er wel kerkgang. Maar daar zat het hart niet in. Nu wel, de geest trekt het hart erin. Vroeger was er vormendienst, misschien wel heel stipt, misschien wel heel precies. Nu is er de besnijdenis des harten. Want ze gingen God in de geest dienen. En zo wordt de eredienst ook een geestelijke eredienst. En wat zie je gebeuren? Je ziet dit gebeuren in veel erediensten en in het leven van vele christenen. Dat als dat gaat ontbreken, God in de geest dienen, dan valt de kerk, dan valt de christen weer terug in de vormen. Dan moeten de kerkdiensten verfraaid worden. Die roep om een uitgebreidere liturgie, met koorzang en met allerlei kledij voor bepaalde gelegenheden, is alleen maar een klaar en duidelijk bewijs dat het God in de geest dienen ontbreekt. En dan valt men weer terug in de vormen zoals Israël die kende. Misschien een beetje anders, maar toch in de vormendienst. Of, en dat zie je ook gebeuren, dat zie je met name in de kringen van wat wel genoemd wordt de bevindelijk gereformeerden gebeuren, dan gaat men in de uiterlijke kenmerken op. Als het God dienen in de geest gaat ontbreken, dan gaat men in de uiterlijke kenmerken op en daar maakt men shibboleths van. Als dat maar in orde is, maar wat betekent dat dan op de eeuwigheid? Paulus zegt, wij zijn de besnijdenis. Als we God in de geest dienen, als we die geestelijke dienst door de Heilige Geest kennen, in de verborgen omgang met God, de verborgen mens des harten. Daar ligt het wezen. En het tweede kenmerk, de apostel noemt dat in het midden van vers 3, en in Christus Jezus roemen. Wat is dat, roemen in iets of in iemand? Je vindt die uitdrukking in het 9e hoofdstuk van Jeremia ook. In Jeremia 9 vers 23. Dat is wel leerzaam om dat woord er eens even bij te nemen. Jeremia 9 vers 23. Zo zegt de Heere. Een wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. En de sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. En een rijke beroemen zich niet in zijn rijkdom. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Wat is dat nou als een wijze zich in zijn wijsheid beroemt? Wat doet zo'n wijze dan? Wel, als een wijze zich in zijn wijsheid beroemt, dan is zijn geest, dan zijn zijn gedachten voortdurend vervuld met hoeveel hij wel weet. En omdat hij zoveel weet, voelt hij zich meer dan een ander, steekt hij hoog boven een ander uit, is hij trots op zijn wijsheid, op zijn kennis, op zijn wetenschap. En zo is het ook met die anderen die hier genoemd worden. Een sterke beroemen zich niet in zijn sterkheid. Maar als hij dat nou eens wel doet, dan pocht hij op zijn kracht. Op zijn lichamelijke kracht of op wat voor andere kracht ook. Daar voelt hij zich heel wat mee. Daar voelt hij zich groot mee. Zoals Goliath roemde in zijn sterkte, in zijn lichaamskracht. En hij durfde iedereen uit te dagen. Want hij was toch onoverwinnelijk. Zijn kracht, zijn sterkte was zijn God. Als iemand in zijn rijkdom betrouwt, dan is zijn rijkdom alles. En dan steunt hij daarop. En dan voelt hij zich daar sterk en groot en machtig mee. Maar als nou Paulus zegt in vers 3 van hoofdstuk 3 van de Filippense brief, dat een kenmerk, een van de drie kenmerken die hij hier aandraagt voor de ware christenen, voor de besnijdenis, is dat ze in Christus Jezus beroemen, dan voelt u wel waar ik heen wil. Zoals die rijke zich in zijn rijkdom beroemde en in zijn rijkdom alles had, zoals die sterke zich in zijn sterkte beroemde en in zijn sterkte alles had, zo vindt de ware besnedene van hart alles in Christus Jezus. Dan is het hart van de ware geestelijk besnedene vervuld van hem. En dan gaat dat hart naar hem uit. En dan grijpen ze elke gelegenheid aan om van hem te horen. Of over hem te spreken. Zoals Paulus dat ook zelf deed in Galaten 6 vers 14. Het zij verre van mij anders te roemen dan in het kruis van Jezus Christus. Iets anders heeft de apostel niet. Iets anders om in te roemen kent hij niet. Christus is hem alles geworden. En om hem te kennen en in hem gevonden te worden, zo zal hij verderop in dit hoofdstuk schrijven, dat is zijn levensideaal geworden. Betekent dat dat iemand die waarlijk een geestelijk mens geworden is, dat iemand die werkelijk iets van de geestelijke besnijdenis des harten kent, nu terstond ook alles helemaal en volledig omtrent de Heere Jezus weet. Dat hij in al die dingen onderwezen is. En dat Christus voor hem geen geheimen, geen heilgeheimen meer heeft. Nee, dat betekent het niet. Veel is verborgen en veel zal voor Gods kinderen hier op aarde ook nog wel omtrent de Heere Jezus verborgen blijven. Lang niet alles omtrent de volheid en de volkomenheid en de genoegzaamheid van de zaligmaker wordt hen bevindelijk geopenbaard. Maar het is wel hun allerbegeerte geworden. En daar heb je een ander toets, een andere toetssteen, een ander merkteken. Het is wel hun allerbegeerte. Geef mij Jezus. Dat ligt op de bodem van het hart. Al het andere is van minder belang. Kan desnoods gemist worden. Als Christus Jezus mijn alles maar is. En dat dit zo is. Of dat dit zo wordt moet ik misschien zeggen. Dat de Heere dat zo maakt. Dat is vanwege dat eerste in vers 3. God in de geest dienen en in Christus Jezus betrouwen. Die twee horen bij elkaar. Want als de geest komt, dan komt hij toch uit Christus bedienen. Dan komt de geest toch Christus verheerlijken. Dan komt de geest toch de volheid van Christus voor ogen stellen. Dan komt hij van Christus getuigen. Dan komt hij met Christus verenigen. En dan wekt hij in het hart die heilbegeerte. Om hem te kennen en te vervolgen hem te kennen. Echt als de Heilige Geest echt aan het werk is. Dan werkt hij altijd ernaartoe dat de Heer Jezus in het middelpunt komt te staan. En dat de ogen van degene in wie hij arbeidt meer en meer ontsloten worden. Voor de heilgeheimen die er in de borg en zaligmaker van de kerk zijn. Waar echt werk van de geest is, daar is altijd een heenleiden naar Christus. Daar kan de Heilige Geest best de tijd voor nemen. Wie zal de soevereiniteit van de Heilige Geest daarin betwisten? Maar daar werkt hij heen. Want om hem, om die zaligmaker, gaat het. En dan is er ten derde nog dat kenmerk en niet in het vlees betrouwen. Dat is de negatieve kant. Het eerste, God in de geest dienen is positief. Tweede, in Christus Jezus roemen is positief. En hier is een negatieve aanduiding. Niet in het vlees betrouwen. En dan moet u het woord vlees, en we zullen daar een volgende keer nader op moeten ingaan, want in het vervolg werkt de apostel dat uit. Vlees moet u zien als datgene wat wij door onze geboorte mogen hebben en wat we door onze uitwendige overeenstemming met de wet mogen hebben, maar wat uiteindelijk geen bestaansgrond voor God geeft. Het mogen allemaal grote voorrechten zijn. Neem nou een godzalige opvoeding. Wie zal daar geringschattend over doen? Wie zal daar geringschattend over durven doen? En wat een zegen is het als een mens een godzalige opvoeding heeft mogen ontvangen. Maar als het om de vraag gaat hoe ik rechtvaardig voor God zal kunnen bestaan. Hoe ik door de Heere in gunst zal kunnen worden aangenomen. Dan helpt die opvoeding mij niet. En dan kunnen de uiterlijke voorrechten me er niet brengen. En dan kunnen mijn eigen werken me er niet brengen. En dan kan mijn eigen vroomheid me er niet brengen. En dan kunnen zelfs mijn eigen ondervindingen me er niet brengen. Dan moet ik veel, heel veel kwijtraken. En dat valt niet mee. Alles waarop wij stonden. Zo in de zin van, ik ben toch niet zo slecht als een ander. Ja, dat kan een mens ook nog een tijd lang denken. En ik kom toch uit een goed nest. Dat kan een mens ook nog opsteunen. En ik ben toch gedoopt. En ik heb toch godzalige voorouders. En ik deed belijdenis. En ik vier avondmaal. Dat zal een mens kwijt moeten raken. Want als hij daarop steunt, dan betrouwt hij op het vlees. Daar kun je niet mee voor God bestaan. Als ik ga zien dat ik van de hoofdschedel tot aan de voetzool toe melaats ben. Dat ik van boven tot beneden een en al zonde ben. Kan ik me niet vasthouden aan die uiterlijke voorrechten? Als de vraag werkelijk een vraag wordt, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dan kan ik niet op vlees vertrouwen, dan heb ik een andere rechtsgrond nodig. Dan moet ik Jezus hebben. Dan nu over dat in het vlees betrouwen, de apostel gaat in het vervolg zeggen dat hij dat een tijd lang in zijn leven gedaan had. En dat hij daar ook grond voor had. En hoe hij daarvan afgebracht is. Ik laat dat nu verder dus rusten. Paulus die zegt in vers 3, wij zijn de besnijdenis. Hij en alle die met hem een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Je zou kunnen zeggen, Paulus laat een groepsfoto zien. Waar ze opstaan. Al degenen die de Here in onverderfelijkheid hebben lief gekregen. Al degenen die deze kenmerken hebben. En ik zeg niet dat dit de enige merktekenen van de christenen zijn. Het zijn de enige die de apostel hier noemt. Maar er zijn elders in de schrift ook nog wel andere dingen aan te dragen. Die we ernaast kunnen leggen en die het beeld compleet maken. Maar laten we zien. Deze groepsfoto die de apostel ons voorstelt. Als u een groepsfoto ziet en u weet dat u er zelf ook op staat. Wat doet u dan? Een familiefoto of een foto van een groep met mensen met wie u op vakantie geweest bent. Een stuk of 20, 30, 40 mensen. Wat doet u dan als u naar die groepsfoto kijkt? Ik denk dat we allemaal net hetzelfde zijn. We kijken eerst waar we zelf staan, nietwaar? En we herkennen onszelf heel makkelijk. We herkennen onszelf heel makkelijk, want je weet toch hoe je eruit ziet. En je kunt jezelf op zo'n foto makkelijk vinden. En als je die foto bekeken hebt en je hebt jezelf ontdekt, dan wijs je niet naar diegene die naast je staat om te zeggen, kijk, dat ben ik, dat is oom Piet, of oom Gerrit, of hoe dan ook, maar dat ben jij niet. Je weet heel goed hoe je eruit ziet. Nou, begrijpt u wat ik bedoel? Als we deze foto nou zien, deze groepsfoto van mensen die God in de geest dienen en die in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen, kunt u uzelf er dan op zien? Kunt u uzelf eruit halen? Kent u die dingen in uw leven? Kennen wij deze geestelijke werkzaamheden in ons leven? God in de geest dienen. In Christus Jezus roemen. En niet in het vlees vertrouwen. Hoe ziet ons geestelijk gezicht eruit? En als u nou niet op die foto staat en u herkent uzelf niet, vlucht dan tot de Heere met de bede dat hij u erbij wil plaatsen door u zodanig te veranderen door woord en geest dat u wel bij dat geestelijk huisgezin zult mogen gaan behoren. Laten we samen zingen. Psalm 119. Vers 22. Hij rukt het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. terugkeren naar het onderwerp wat we vanavond aan de hand hebben. Via die eerste drie versen van het derde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Ik kreeg hier net een vraag. Die inderdaad ook aansluit bij wat ik gezegd heb. Bij iets wat ik gezegd heb. In hoeverre mag en moet men meegaan in de vormen, bijvoorbeeld uiterlijke vormen, als men innerlijk gevoelt en weet dat de Heere dit niet van ons vraagt, ook als het woord van God hier geen aanwijzingen voor geeft. En dit is dan naar aanleiding van uw opmerking over de vormen in bevindelijk gereformeerde kringen. Wat ik zojuist gezegd heb, dat is niet bedoeld om te zeggen dat die vormen op zichzelf genomen allemaal niks waard zijn en dat je ze wel aan je laars kunt lappen. Maar wat ik bedoeld heb te zeggen is dat als men meer niet heeft dan die vormen en daar zich druk voor maakt en sterk in maakt, dat dat ook voor God geen waarde heeft. Daarmee is niet gezegd dat bepaalde vormen of bepaalde tradities, zo u wilt, van geen enkele waarde zijn. En dat we nu alles wel overboord kunnen zetten en dat we ja met allerlei moderne, hedendaagse vormen enzovoort wel mee kunnen gaan. Ik geloof dat het goed is dat we onderscheid maken tussen de vorm die een bepaalde inhoud verbergt en een vorm die zonder inhoud is. En dat laatste heb ik bedoeld om te zeggen, de vorm als die zonder inhoud is, dan is het voor de Heere niks waard. Aan de andere kant, als er werkelijk inhoud is, dan kiest die inhoud ook geëigende vormen. En dan zal dat in het leven van Gods volk, van Gods kerk, ook zichtbaar worden. Nou moeten we dat niet opleggen dwingend op iedereen en overal, want dan laat de praktijk eenvoudig zien, en ik heb betrekkelijk wat in de wereld rondgekeken ook, om te kunnen weten wat ik nou zeg. Dan hebben verschillende landen en verschillende volkeren en verschillende rassen soms toch nog weer onderscheiden vormen en gewoonten waar we elkaar niet aan moeten beoordelen en nog minder over moeten veroordelen. Blijven we bij onszelf, en ik denk dat we dat maar moeten doen, wij moeten geen gewoonten van negers Zuid-Afrika over gaan nemen, net zo min als dat wij onze gewoonten aan de negers in Afrika moeten gaan opdringen. Een mens moet ook nog, en een kerk moet ook nog een eigen ontwikkeling kunnen krijgen, overeenkomstig de aard en de cultuur van zo'n volk en van zo'n ras. Maar als we nou bij onszelf blijven, dan denk ik dat we het toch ook aan het woord van God verplicht zijn om naar bepaalde normen en bepaalde vormen te leven. Als je voor jezelf de gedachte hebt, ja maar de Heere schrijft het nergens in zijn woord voor en er zijn dingen die we in het woord niet terug kunnen vinden. Dat een dominee een zwart pak moet dragen zondags en misschien ook in de week. Volgens sommige mensen moet dat ook, dat vind je nergens in de schrift terug. Maar je zou aan de andere kant natuurlijk, als je dat weigert te doen en ik kom met een grijs pak of met een groen pak op de preekstoel, dan zou je wel weten dat daar een hoop mensen toch terecht aanstoot aan nemen en ergernis uitnemen. En dat je op die manier de loop van het woord natuurlijk helemaal in de weg staat. Er zijn meer van die dingen te noemen. Ik denk, om nou een voorbeeld te noemen, de avondmaalsviering. Ik denk dat het billijk is dat je in je kleding en in je gedrag aan de avondmaalszondag en in de avondmaalsgang je ook gedraagt en vertoont als iemand die besef heeft van de heiligheid van het sacrament. En dat je ook beseft bij wie je te gast gaat. En dat je daarmee tegelijkertijd ook besef uitspreekt dat je anderen die ook aan de tafel des Heren komen ook niet een soort hindernis of ergernis in de weg moet leggen. Want iemands ogen kunnen erop gericht worden en daar kunnen, ja, daar kan zo'n storende invloed van uitgaan dat de zegen op die manier ook geroofd wordt. En zo is het ten aanzien van kleding, en zo is het ten aanzien van bepaalde gewoonten, bepaalde levensgewoonten en levensstijl, heeft zich ook in onze kringen een stuk traditie ontwikkeld. En ik denk dat we daar ook zuinig op moeten zijn. Dat moeten we niet zomaar lichtvaardig allemaal aan de kant zetten. met een beroep van het staat nergens in de Bijbel. Nee, natuurlijk niet. Alles staat ook niet in de Bijbel. En de Heere heeft daar ook geen dwingende voorschriften voor gegeven. Maar de Heere heeft wel gezegd dat we elkaar niets in de weg moeten leggen en dat we elkaar geen aanstoot moeten geven. En de Heere heeft ook wel gezegd, en dat is denk ik de hele geest van het evangelie, dat we moeten wandelen waardiglijk, dat wil zeggen in overeenstemming met de waardigheid en de heiligheid en de hoogheid van het evangelie en van de Heere en van de dienst van de Heere. Het gevaar is, en dat zie je denk ik heel duidelijk gebeuren, dat mensen toch voor zichzelf wel eens de conclusie trekken, nou, als dit en dat en dat en dat allemaal maar in orde is, dan, maar dan ontbreekt het hart eraan. En dan zeg ik, dan heeft het voor de Heere geen waarde. En dat is een soort vluchten bij de wezenlijke dingen vandaan, om op een bepaalde manier, op een wettische manier, door mijn inspanning en door mijn donkere kleren en door weet ik het wat ik allemaal heb, God nog een beetje te behagen. En dat heeft voor God geen waarde. Buiten Christus is alles waardeloos. Dat is de eerste vraag. En dat was ook de enige die ik op deze manier binnengekregen heb. Maar dan zijn er misschien nog vragen die op een mondelinge wijze naar mij toe komen. Hammelink mag niet praten, dus die doet niet mee. Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Als je... je kan over slechtere dingen nadenken, Bart. Dat is ook zo, nietwaar? Ja, ik probeer die draad nog even op te pakken waar we hem vorige week hebben laten liggen. Ik herinner me die vraag nog wel. Die vraag eigenlijk, ik weet het niet meer letterlijk, maar het kwam erop neer dat er bepaalde... En daar ontleende ik die opmerking wel aan, want op dat briefje stond ook zoiets van voortdurend en steeds weer en dan een innerlijke overtuiging. Enfin, dat soort uitdrukkingen waren erbij. Dus het was maar niet een theoretische vraag, zo heb ik hem tenminste niet gelezen. Het was de vraag van iemand die wilde weten, als de dingen nou zo in mijn leven liggen, dat ze zo op mijn hart en op mijn ziel gebonden zijn, en ik durf het dan toch nog niet, wat moet er dan nog gebeuren? Enfin, in die richting ging het dan eigenlijk. Toen heb ik gezegd, ja, maar als de dingen zo liggen, is het dan ook niet eens een keer zo dat als de Heere dit dan gewerkt heeft en dat, want waar komen die overtuigingen en die indrukken anders vandaan en die werkzaamheden, als dat dan zo gewerkt is, komt het er dan niet eens een keer op aan dat een mens dan zegt, ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. In die zin. Ik sta te denken aan dat voorbeeld, ik heb dat hier in een preek, ja, is een tijd geleden ook wel eens een keer gebruikt, laatst zaterdag moest ik voor de jeugd in Soest spreken. En toen heb ik dat ook maar gebruikt nog eens een keer. Het voorbeeld dat mij altijd heel erg aanspreekt. Van die dominee Thomas Chalmers in Schotland. In de vorige eeuw. Die in zijn gemeente, in het pastoraat in zijn gemeente, met die vragen ook natuurlijk in aanraking kwam. Van mensen van wie hij naar de aard der liefde. En ook op grond van wat ze van zichzelf wel eens vertelden en de uitlatingen van hun leven en de uitingen van hun leven mocht geloven dat de Heere daar het goede werk in begonnen is. Maar die mensen die daar nog voor zichzelf geen licht op hadden en geen zicht op hadden. En zo had hij ook zo'n vrouw in zijn gemeente, die woonde op een wat afgelegen boerderijtje met een brede sloot eromheen. En je moest over een plank, over een bruggetje, om daar bij dat boerderijtje te komen. Hij was er al eens vaker geweest, hij had gepraat. En hij was er weer op bezoek. En het resultaat van het gesprek was eigenlijk weer hetzelfde. Hij probeerde haar te laten zien dat wat de Heere nou gedaan had in de leven, dat toch echt ook van die aard was. Dat ze nou echt haar hele zaak in handen van de Heere mocht geven. En echt helemaal op hem en op hem alleen vertrouwen. Maar ja, zij bleef ervoor staan en ze zei, ja, maar de Heere zal het tot mijn ziel moeten zeggen. Dus wat mismoedig ging hij weg. Hij had zo graag instrument willen zijn om nou, dat de ogen er nou eens voor open gingen. Hè? Dat er nou in die algenoegzame zaligmaker voor haar ook genoeg was. En hij ging weg en hij liep dat paadje af naar die plank over de sloot. En zij stond daar in die deur om na te kijken. En hij kwam bij die sloot en hij zet zijn voet op die plank. En hij leunt er een beetje op, net of hij er niet overheen durft te gaan. Hè. Het was een ingeving die hij kreeg. En die vrouw die roept hem achterop. In het Gaelic, in het Schotse, die Schotse volkstaal. Waag het er maar op, want hij houdt je wel. En toen keerde hij zich om. En toen zegt hij tegen haar, waag het er maar op. Waag het maar met de Heere Jezus. En dat was het moment waarop de Heere haar ogen opende. Hij had die dominee die indruk, of die, ja, ingeving gegeven, want zijn woorden bereikten het niet. En ineens zag hij dat dit misschien een weg was. En zo heeft de Heer, en toen heeft ze gezien, ja, zo mag ik me nou in zijn armen ook werpen. En die plank die bedriegt die dominee niet, want die houdt hem wel. En die armen van de Heere Jezus, die houden haar wel. Snap je? Je moet het ook een keer durven geloven. Zo bedoel ik dat. Ja? Goed. Nog iemand? Ja, keizer.
Ja, ik van de beurt heeft gelijk door vragen.
Ja, zeker. Je moet soms geduld hebben.
Ja, dat is zeker. Maar u had het erover, over die bevindelijke kringen, dat is net al naar voren gebracht.
Ja.
Dat er nogal wat bezwaren zijn, dat is zeker waar. Maar, een tijd geleden, toen had ik eens iemand in de auto. En die persoon die sprak met veel warmte over de persoon en het werk van Christus. En als hij nu alles is geworden, dan weet je hoe dat gegaan is, wat er ook aan vooraf gegaan is, en hoeveel dat die persoon er ook van zei, het bleef allemaal voor mijn versie zitten. Daar had ik het dus erg moeilijk mee. Ten slotte ben ik van die persoon verlost, die moest op een andere plaats geweest, en dan ben ik alleen van ellende door de polder gereden, dat van de hoofdweg opging, hoe kan dat doen? Als hij nu zelf persoonlijk alles geworden is, er zit iemand die spreekt over hem, want toen ging het ook, ging niet over het judaïsme, maar over hem. En toen het toch haast thuis was, toen schoot me toch iets te binnen van een ouderling die vroeg van een predikant, na de dienst, hoeveel stukken zijn er nu eigenlijk? Ja, zei die dromen, dat weet ik toch wel, 3. Het was in Zeeland, en toen zei die ouderling, en waarom preek je dit nog wat meer? Dat plaatsmakende waar, die kan wel over hen spreken,
ja.
Maar daar mogen we nog een plaats gehad hebben.
Zeker.
Het is de puinhopen van je leven, en als dat ontbreekt, ja, dan wordt het voor meer was. Ik weet niet of je mijn mening daarin
deelt. Ja, ja, maar dat doe ik wel. Ja, en wanneer het te pas komt, dan zeg ik dat net eender. Ik bedoel, als je met een gedeelte uit, ik weet niet of dat nog een keer gebeurt, ja, verderop nog wel, maar in de Filippense brief, maar waar het ook in het woord aan de orde is, daar vind je ditzelfde natuurlijk. Hè? De Heere maakt plaats voor zichzelf, de Heere maakt plaats voor de bediening uit Christus, de Heilige Geest, als die naar Christus toeleidt. Ik heb dat niet genoemd, omdat ik alleen maar benadrukt heb dat de Heilige Geest het uit Christus neemt, Christus verheerlijkt enzovoort. Maar in datzelfde verband waarin de Heer Jezus die woorden spreekt over de toekomstige werk van de andere trooster, daar zegt hij ook, die gekomen zijn, die zal de wereld overtuigen. Overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is, oh, ja, je noemde de 3 stukken. Ik denk dat je zeggen mag, het stond gisteren nog in de krant ook uit mijn mond genoteerd, dat die logische orde ook een chronologische orde is. Ik bedoel, het is logisch dat er pas van verlossing sprake is als er van ellende sprake is. Dat is logisch. Mens kan het niet anders voorstellen. Je hebt geen redder nodig als je niet in het water ligt en bijna verdrinkt. Je hebt geen brandweerman nodig die je met een ladder uit een brandend huis haalt als je huis niet in brand staat. Dus dat is logisch. Maar ik denk dat het in het hele patroon van het werk van de Heilige Geest ook zo is, dat het ook chronologisch is. Het is ook de orde in de tijd. Zo leert de Heere dat. En nu heb ik het niet over de trap en ik heb het niet over de diepte en ik heb het niet over hoe ver dat moet gaan. Want daar zouden wij de Heere de weg in voor gaan schrijven. Maar ik ben het eens met die oude schrijver die gezegd heeft, hoeveel zondekennis heb je nou nodig om tot de Heere Jezus te gaan? Net zoveel, totdat je niet meer bij hem weg kunt blijven. Zoveel. Maar je hebt wel ellendekennis nodig. Dus ja, het is ook naar het woord van de Heer Jezus. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig. En ja, ik kan dat gesprek wat u met die man gehad hebt natuurlijk niet beoordelen. Maar ik herken dat wel, dat mensen soms praten over, ja, wie de Heer Jezus voor hen is. En wat ze allemaal in hen hebben gezien en hebben gevonden. En als je dan goed geluisterd hebt, dan denk je bij jezelf. En toch ben ik er niet jaloers op wat jij vertelt. He? Terwijl bij een ander die het soms veel minder mooi kan vertellen en een beetje hakkelt en een beetje stottert, zegt, ja, maar dat herken je. Ja, dat herken je. Ja, zo ligt dat. Dus die stukken die grijpen in elkaar. Ellende, verlossing en dan natuurlijk ook dankbaarheid. Ja, want dan gaat het leven er ook wel anders uitzien. Ja. Ik denk trouwens dat het niet eens zo heel veel voorkomt, hoor. Dat er twee stukken in plaats van drie gepreekt worden. Ik denk eigenlijk dat er vaker één stuk gepreekt wordt in plaats van drie. Dan heb je een activistische, wettische heiligmaking die in sommige kringen gepreekt wordt, omdat het eerste en het tweede allang verondersteld zijn. Je bent toch een gelovige? Of het is het tweede stuk met alle aandacht en nadruk op het verlossingswerk van Christus, maar dan komt er van dat nieuwe leven ook niet veel terecht. Want dan wordt er ook een hoop getolereerd wat niet getolereerd mag worden. Maar het zijn terecht. Hoeveel stukken zijn nu nodig? Drie stukken. Ja. Goed. Nog iemand? Ja. Ja, dat dacht ik wel.
Ik hoor een predikant dat was een goed predikant.
Wat, dat was een? Goeie. Wie beoordeelt dat? Wie beoordeelt dat?
Hij zei, slaat, zegt hij. Hij zegt, moet ik met een onbekeerde vriend zetten. Als je nou toch nog niet bekeerd bent, hoe kan je dan nog een dag langer leven?
Ja.
Hij zegt, en als je daar nog niet bijgeschreven staat, vraag dan toch eens aan de Heer of dat hij erbij schrijft.
Ja.
Amen. Ja, toen had ik gedacht, dat is een mooie zaak. Maar kan dat nou? Kan de Heer er nou bij schrijven? Je staat er toch helemaal niet?
Ja, het hangt er maar vanaf. Het hangt er maar vanaf wat je ermee bedoelt. Als je het hebt over het boek des levens, waar de namen van al de verkorenen in staat, ja, dat boek, dat, daar staan alle namen al van eeuwigheid in. Daar komt er geen een meer bij, in die zin. Maar je hebt ook de uitdrukking uit Psalm 87. De Heere zal hen tellen in het opschrijven der volkeren, deze en die is daar geboren. Dus dan gaat het niet over de verkiezing, maar dan gaat het over de uitwerking van de verkiezing. En dan, ja, wordt dat in die beeldspraak gezegd, dan schrijft de Heere ze er alsnog bij van toen en toen en daar is die ook levend gemaakt. Dus in die zin kun je het wel zeggen, ja. En ik denk dat in de preek, en zeker als het om dat soort elementen in de preek gaat, pastorale elementen met bewogenheid, in dit geval dan tot onbekeerden gesproken, dat je niet alle uitdrukkingen altijd op een goudschaaltje moet wegen of ze dogmatisch wel helemaal kloppen. Want nee, je mag ook wel eens een keer uit de gunning van je hart iets zeggen wat misschien dogmatisch niet helemaal verantwoord is. Maar in de pastorale benadering is dat allemaal wel goed. Zo krap kijken we niet. Nee. Nee, als het echt gaat om de gunning, om een mens als het ware te bewegen tot het geloof. Nou, dat is ook een uitdrukking uit de schrift natuurlijk, terwijl Paulus heus wel weet dat hij dat ook niet kan. Hij kan geen mens bewegen tot het geloof, dat kan ook alleen de Heilige Geest. Maar hij zegt wel, zo bewegen wij dan de mensen tot het geloof. Hij bedoelt om alleen maar te zeggen, dat is nou mijn innerlijkste drang en mijn begeerte, dat ik ze als het ware in beweging zou willen krijgen om, niet waar? Dus daar heb je Paulus nou als voorbeeld die het zo doet. Ja, ja, goed. Dus dat was een goede dominee. Zeker een dominee die nog bewogenheid met zielen van onbekeerde mensen heeft. Ja, dat is, ja. Ja. Goed, nog iemand.
De dominee heeft daar volgens mij ook geleden. Dat is van de Joden.
Ja.
Christus heeft de wacht voor mij vervuld. En ik ben nu
Ja. Maar hij zat op Sabbat te vissen. Dat was de zaterdag dus.
Ja.
Ja, ja. Maar kijk, als een Jood tot geloof komt, en zeker als die in een land als het onze leeft, dan sluit hij zich, zover ik kan zien, toch bij de christelijke gemeente aan. En dan neemt hij toch het levenspatroon van die christelijke kerk over. En dan is de zaterdag is een gewone dag. Dus dan zal zo'n Jood dat misschien kost het hem een hoop moeite. Want het zijn natuurlijk diep ingewortelde gewoonten om de Sabbat in ere te houden. Maar dan zal hij inderdaad toch die stap wel doen. Maar dan zal voor hem de zondag ook de dag des Heren gaan worden. Dus als hij dan zijn hengel neemt, dan zal hij hem op zaterdag nemen en niet meer op zondag. Wat hij vroeger wel deed, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, nog iemand? Ja?
De vormen van de genade ook nogal wat horen.
De vormen?
Ja, van de kerk, die bepaalde leven bij een bepaalde kleding hebt. Maar ik heb er wel eens, ik wil denken aan collega's en kennissen die niet kerkelijk zijn, om die dan te betrekken of nieuwsgierig te maken naar het geloof, dan hoort vaak die geloof.
Dat kan ik me wel indenken. Dat is natuurlijk het levenspatroon, zeg maar, van een reformatorisch christen is natuurlijk totaal wat anders als dat van iemand die midden in de wereld leeft. Ik denk ook niet dat je er nou hoge verwachtingen van moet hebben om die kloof klein te maken. Ik denk ook niet dat we het moeten proberen. We moeten natuurlijk, laat ik dat eerst zeggen, we moeten niet onnodige struikelblokken in de weg leggen. Onnodige struikelblokken. Maar je moet aan de andere kant ook niet denken dat je het allemaal zo kunt voorstellen dat een ander zegt, ja, nou heb ik er ook zin in om erbij te horen. Er zal toch, en dat is ontegenzeggelijk waar, een innerlijke overtuiging moeten groeien die het werk alleen maar van de Heilige Geest kan zijn. En dan zal zo iemand best nog een hoop moeite hebben om zich wat aan te passen en om die gewoontes aan te gaan nemen. En hij zal ook niet altijd begrijpen waarom die gewoontes zus zijn en zo zijn. Maar vanuit die innerlijke verandering zal er toch een groeien zijn naar. Je ziet dat inderdaad gebeuren als mensen uit de wereld toch de goede keuze mogen doen in oprechtheid. Nou, dan nemen ze toch langzamerhand ook veel van de gewoonten die ze bij de geloofsgenoten aantreffen over. En dan zullen ze zich daar niet revolutionair tegen opstellen. Die revolutionaire opstelling die je wel eens tegenkomt, die komt niet bij deze mensen vandaan, maar die komt bij de kerkmensen zelf vandaan. Die het overboord willen gooien. En die er zelf innerlijk afstand van willen nemen. En overigens, dan zijn wij natuurlijk niet de enige. Als wij bepaalde gewoonten hebben en bepaalde gebruiken en als er bepaalde eisen gesteld worden, ja, ook aan de manier waarop we ons gedragen in de kerken, waarop we eruit zien, ja, dan moet je, de Turkse vrouwen lopen ook met een hoofddoekje. Hè? En Joden in Jeruzalem, die lopen ook met zo'n hoed op en die pijpen krullen. En nog weer anderen, die hebben toch ook weer hun gewoonten, hun zeden, hun gebruiken, hun vaak ook godsdienstige gebruiken. En men geneert zich daar niet voor. Ik denk dat je ieder dan in dat opzicht ook in zijn waarde moet laten. En dan zal er een kloof zijn. Nou, je redt het niet als je die kloof nu gaat dichten. En je gaat ook, ik zou ook in een spijkerbroek op de preekstoel komen te staan, bij wijze van spreken. En stropdas afgooien en zo. En dan zou ik dichter bij die mensen komen te staan. Want dan zouden ze zo ook naar de preek. Maar begrijpen ze daarmee het evangelie? Begrijpen ze daarmee de boodschap van zonde en genade? Wel nee. Maar als die boodschap begrepen gaat worden in beginsel en de keus gedaan wordt, dan worden de gewoonten ook dierbaar. Ja? Ja?
Het ging om een sacrament, het ging om de besnijdenis. En dat spreekt nog veel dieper in.
Ja?
inderdaad, dat ging nog niet zo. De uiterlijke vorm en alles waren ze ook erg wettig. Dan is de wet streng handhaven.
Ja, ja. Ja.
En ik bedoel dat dan ook de Heer Jezus zegt. En de Fariseeën die deed dat ook. En die zegt, doe het maar wat ze zegt. Maar er is een gerechtigheid.
Die meer is.
Meer is als die. En wat u ook zegt, dan is Christus alleen de gerechtigheid.
Ja. Ja, maar het probleem bij de judaïsten was dat zij die besnijdenis samen met allerlei andere voorschriften van de wet, de nadruk valt wel op de besnijdenis, maar ze hadden natuurlijk de andere mosaïsche wetten, die hielden ze ook hoog in waarde over het eten van rein en onrein dieren en onderhouden van bepaalde dagen. En Paulus heeft het erover, de ene de onderhoud sabbatten enzovoort. Daar legden ze de mensen ook een juk mee op. En dat is natuurlijk het strijdpunt geweest. Je vindt dat in Handelingen 15, als er op die vergadering in Jeruzalem over die vraag gesproken moet worden. Dan is het evangelie ook onder de heidenen gebracht, heeft daar ingang gevonden. En dan komt de vraag aan de orde, wat moeten we die christenen uit de heidenen nu opleggen? En dan wordt daar gesproken en de ene partij die zegt, ja nee, dan moeten we ze inderdaad ook de wetten van Mozes voorhouden, dan moeten ze zich ook laten besnijden. En dan zeggen de anderen, nee, dat moeten we niet. En dan is uiteindelijk het resultaat dat ze vier dingen opnoemen waar ze zich aan moeten houden. En dat zijn niet de vier voorschriften uit de wetten van Mozes, maar dat zijn de vier voorschriften uit het verbond van Noach. Die voor al de volkeren gelden. Je onthouden van bloed en van het verstikte en van hoererij en nog van iets. Maar de andere dingen, daar zeggen ze van in Jeruzalem, ja, dat is een juk geweest dat wij die anderen niet mogen opleggen. Het was ons zelfs te zwaar om het te dragen. We mogen het die anderen niet opleggen. Nou, wat de judaïsten deden, dat was, dat moet je nou wel doen. Waarom? Om zo eigenlijk datgene wat Christus gedaan heeft aan te vullen. Als ik het in percenten zou moeten uitdrukken, dan heeft de Heer Jezus voor 90% de zaligheid verworven. En die andere 10 moeten dan toch van de mens komen. Want anders, en dat is natuurlijk het hele systeem van Rome ook. De Romeinse leer is precies hetzelfde. Natuurlijk zal een Romeinse roemen in Christus en in het kruis van Christus. Je hebt niet voor niks van die crucifixen waar de Heer Jezus aan het kruis op afgebeeld wordt. Niet waar? Maar toch is het verplicht volgens de leer van de Romeinse kerk, volgens de concilie van Trente, dat de gelovige zal ook door zijn goede werken een bijdrage aan zijn eigen zaligheid moeten leveren. En dat, wat je bij de judaïsten ook aantrof, dat maakt de apostel zo boos. Want als je de brief aan de Galaten leest, dan is die daar echt verontwaardigd over. Waarom? Omdat die judaïsten niet ernstig zijn, ze zijn wel degelijk ernstig. En je kunt, Paulus weet dat uit zijn eigen leven ook nog wel, je kunt geen vuile vinger op die mensen leggen. Want ze leven precies en ze leven stipt en ze leven ernstig. Maar waar Paulus zo boos over wordt, dat is dat ze op die manier de eer van Christus verduisteren. Dat ze van zijn genoegzaamheid iets afdoen om dat aan te vullen met hun eigen werken. En daarover, dus dan is dat bij die judaïsten, je kan zeggen, ja, dat is meer dan de vorm, meer dan de buitenkant alleen. Ja, het is natuurlijk eigenlijk een innerlijke overtuiging geworden, maar ze zijn het spoor helemaal bijster geraakt. En het ernstige daarvan is, ja, dat wat ik zei, dat ze Christus eer eigenlijk aantasten. En vandaar die felle woorden van de apostel. En hier, maar nog veel sterker in de Galatenbrief. Ja.
Dan zal ik u eerst herinneren wat u hebt eerst, voordat u aan uw lezing begon, nog een inleiding gehouden. En eigenlijk, dat weet u nog wel.
Ja, ja.
En toen hij u een opdracht gegeven, namelijk aan ons, die luisteren, om thuis, we weten wat er aan nog hebben hangen, om thuis alvast eens na te kijken wat er staat.
Ja.
Dan kan je misschien wel vragen. Dat heb ik dus gedaan. Toen had ik over die eerste versie 3 vragen. Ja, maar ja, er is nooit wat van gevolgd, omdat er altijd briefjes waren. Dus zo doen we het. Dus doe ik het nog wel maar. Dat is voor u niks geen bezwaar, al is dat nu al wat voorzichtig. Nou staat er zo, in de beginning, genade zij u, tweede vers. Filippenzen 1, vers 4. Genade zij aan vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Dat is gelezen. Daar heb ik over gedacht, toen is dat een groet.
Ja.
En toen verwonderde me dat in die groet, dat daar de Heilige Geest in. Het verwonderde me nog meer toen ik doorgeblaren ben. Filippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen en dan kom ik naar het steden.
Ja.
Dan komt het pas die de algemene zendbrief van Petrus, waar de geest genoemd wordt. En toen ben ik teruggeblaren en toen vond ik het dan ook nog een keer bij de Romeinen. En toen verwonderde me dat steeds meer, dat nou juist de uitstorting van de Heilige Geest gepasseerd was toen, dat duizenden mensen verkeerd zijn en over hen, die het werk op aarde deed en nog doet, dat wordt niet gewoon geschreven. Dus dat was even een vraag. Wat komt dat?
Ja. Ja, ik wou dat ik daar een antwoord op wist. Ja, dat spijt me wel. Maar ik heb dat diezelfde ontdekking ook gedaan. En inderdaad, zowel in bijna alle brieven van Paulus wordt wel van de Vader en van de Zoon gesproken, maar er wordt de Heilige Geest niet of bijna nooit genoemd. Wat de apostel bewogen heeft om het zo te doen, ik zou het niet weten. De enige, maar dat is een veronderstelling. Dat is geen bewijs, dat kan ik u niet geven, maar de veronderstelling zou kunnen zijn dat de Heilige Geest nooit aandacht voor zichzelf vraagt. De Heilige Geest wijst eigenlijk altijd van zichzelf af. Hij wijst naar Christus, hij heeft de opdracht om Christus te verheerlijken en door Christus God. Het zou kunnen wezen dat omdat de Heilige Geest uiteindelijk toch ook degene is geweest die Paulus geïnspireerd heeft bij het schrijven van deze brieven, dat de Heilige Geest ook hierin weer blijk geeft dat hij niet aandacht voor zichzelf vraagt. En dat zijn werk alleen ter sprake komt als het absoluut noodzakelijk is tot onderwijs van Gods kerk. Overigens weten we natuurlijk uit het geheel van de Heilige Schrift, en omdat het op sommige plaatsen weer wel gebeurt, dat we bij de groeten en bij de zegen in de kerk niet volstaan mogen. Wij niet meer met te zeggen van genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. U zou mij en elke predikant terecht op de vingers kunnen tikken als je zegt, hey, ben jij een logenaar van de drie-eenheid? Wij hebben vanuit het geheel van de Schrift de plicht om steeds weer de Heilige Geest erbij te noemen, omdat hij een volwaardige plaats heeft binnen de drie-eenheid. Maar nogmaals, dat is de enige gedachte die ik bij mij zou kunnen opkomen. De Heilige Geest wijst eigenlijk altijd van zichzelf af, en vandaar dat hij dat zo aan Paulus heeft ingegeven. Maar ik kan het niet bewijzen. Misschien dat Gerrit...
Ik heb het net bij die over de drie-eenheid en Romeinen 8, dat spreekt daarvoor toch wel heel duidelijk over de inwoning van de eigen.
Ja, daarom, er zijn wel plaatsen, anders zouden wij van de Heilige Geest niet of nauwelijks wat weten. Maar ik zei zo pas ook dat het werk van de Heilige Geest alleen aan de orde komt als het absoluut noodzakelijk is om Gods kerk daarin te onderwijzen. En dan weten we met name uit Romeinen 8 hoe heerlijk dat werk van de Heilige Geest is. Ook in het bidden met onuitsprekelijke zuchtingen en in het zuchten ook in degene die de eerstelingen des geestes hebben. En er zijn ook meer plaatsen nog wel in het woord van God, maar waar het over de Heilige Geest gaat. Maar het is toch eigenlijk opvallend dat dat altijd wat in de schaduw blijft, vergeleken met het werk van de Vader en van de Zoon. Ja. Goed. Nog één vraag. Of die er nog is. Nou, zie eens aan. Ja, maar u krijgt...
Dat is weer dat die heeft gehoord. En het vers over de aanstelling die de Filippiërs deed, die laten opzien, dus aan de
jaren. Ja.
Dus daar heeft u al over gesproken. En toen kwam het duidelijk naar voren dat het toen nogal een ruime keuze was, omdat de Heer krachten legde.
Ja.
Daardoor heeft u dat in de hoofd, dat was zo is. Maar ja, dan ga je erover zitten tanken. En je komt nog eens hier en daar. En dan kom je op plekken, groot gebied, en dan zie je voor zijn stoor de opgaan, voor de predikant en nog die in of twee. Die ene gaat rechts en links zitten, dat had ik dus zelf gezien. zei hij. Dus één ouderling en één jij. Dus dat is heel wat anders dan dat er een ruime keuze is. Ja. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel gemeenten binnen die er genoeg hebben. Groot gemeente, daar komt echt een klein kaartje de consistoor. Dus dan zet ik over te denken, ja, wie is dat nou het dichtste bij de waarheid?
Hmm.
De ene, die hebben ze niet, ze zien het niet, en de anderen hebben er genoeg. Hoe denk je daar nou over?
Ja. Daar kun je nou heel lang over praten. Ja. Ja. Je kunt beginnen met de vraag hoeveel ouderlingen moet een gemeente hebben. En sommige gemeenten, sommige kerkraden hebben daar een besluit over genomen. Die zeggen, nou, onze gemeente is zo groot. En dan moet je eigenlijk rekenen op 100 of op 200 mensen moet je toch eigenlijk wel een ouderling hebben. Dus dan deel je de gemeente door 200. En dan kun je zeggen, ja, dan moet je zoveel ouderlingen hebben. Maar de volgende vraag is, kun je die vinden? Zijn er inderdaad zoveel die je met vertrouwen aan de gemeente kunt voorstellen en waarvan je inderdaad met vertrouwen kunt zeggen, nou, die heeft de Heere ons gegeven voor dat werk. Als je dat uitgangspunt neemt, op zoveel mensen moet je zoveel ouderlingen hebben, dan kon je wel eens te hoog mikken. Dan kun je wel eens zeggen, en als je dat aantal dan toch wil halen, nou, dan kun je wel eens ouderlingen gaan krijgen of diakenen die wij tot dat werk roepen. Maar de vraag is natuurlijk altijd nog, he, roept de Heere ze tot dat werk? Je kunt ook een ander uitgangspunt nemen. En je kunt je uitgangspunt nemen in de vraag, hoeveel zijn er? Nou, welke normen leg je dan aan? Dan zal de een misschien iets makkelijker overdenken, Bijbelse normen. En de ander die zal nemen het heel stipt en heel precies. En als je dat nou heel stipt en heel precies neemt, dan zeg je, ja, ik weet er daar één. En ik weet ook nog een diaken. En meer weet ik er eigenlijk niet. En dan krijg je dat beeld wat u tekent. Dan gaat de een rechts zitten en de ander gaat links zitten. En er zitten 1000 mensen voor je en meer waren er zeker niet. Maar dan kun je de vraag stellen, leg je dan de normen niet te strikt aan? En heb je dan de ruif niet zo hoog hangen dat alleen een giraffe erbij kan? Niet waar? Dus wat is nou je uitgangspunt? Voor mijzelf, ik vind wel wat element van waarde, van waarheid zitten in de gedachten. Een gemeente die zo groot is, daar kun je niet met 2 ouderlingen werken. Dan moet je er minstens 6 of dan moet je er minstens 10 hebben. Wil het werk naar behoren kunnen gebeuren. Maar dan weet ik zelf ook uit de praktijk wel dat je dan vaak op de moeilijkheid stuit. Zijn er mensen die beantwoorden aan 1 Timotheus 3 en aan Titus 1... Die gaven van de Heere ontvangen hebben. Waarbij je natuurlijk ook nog rekening moet houden met de mogelijkheid dat als de Heere iemand roept, hij hem dan ook pas gaat bekwamen. Er kunnen wel bepaalde talenten zijn. Er kan ook een duidelijk bewijs zijn van de vreze Gods. En van een wandel in nieuwheid des levens. Maar als het gaat om de bekwaammaking, dan kan de Heere dat wel eens pas gaan geven in de toerusting die hij dan schenkt als het werkelijk tot een roeping komt. Dus wees daarmee voorzichtig, maar het zou te wensen zijn, ook vandaag, en niet alleen hier of daar, maar overal, dat we in een situatie mochten komen waarin de Heere weer zoiets gaat doen als wat hij in Filippi deed. Dat als er dan werkelijk mensen geroepen moeten worden tot dat werk, dat ze ook voorhanden zijn. En dat we met vrijmoedigheid mogen zeggen, zoals het formulier dat ook in het dankgebed zegt, dat de Heere ons gegeven heeft, mannen van goede getuigenis en begiftigd met uw geest. Zo staat het in het formulier, in het dankgebed. En dat is eigenlijk ideaal. Goed. Dan gaan we nu nog zingen. Ik heb in het kerkblad gezet, dat weet u nog niet, maar dat weet Rien alleen, dat het over 2 weken, dat is de avond voor de dankdag. Dat lijkt me nou niet de meest geschikte avond om dan ook nog een keer Bijbelkring te houden. Je wordt dan allemaal natuurlijk in de kerk verwacht en dat hoef ik niet te zeggen natuurlijk, want dat wisten we al. Dus het is nu over 4 weken weer Bijbelkring. We zingen Psalm 31, het eerste en het tweede vers. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk het betaamt. En och neig tot mij uw gunstige oren, 1 en 2 van 31. Vanavond naar uw woord mogen luisteren. En we hebben gehoord hoe de apostel Paulus dat volk dat gij tot uw volk gemaakt hebt, heeft beschreven. Mensen die God in de geest dienen, die in Christus Jezus roemen, die niet in het vlees betrouwen. Heren, als dat waar is, dan zal het ook van ons waar moeten zijn. Zullen wij er dan bij horen, dan moeten we toch ook aan deze merktekenen kennis hebben. Dan moet dat in ons leven toch ook zo wezen, Heren. Wat dat betekent, dan moeten we daar toch ook kennis aan hebben. God in de geest dienen, door de geest geleid, door de geest bestuurd, door de geest geregeerd, door de geest onderwezen. Om zo in uw wegen te gaan en u de Heren aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben. En in Christus Jezus roemen, niet in het vlees, niet in eigen werken, niet in eigen vroomheid, niet in eigen deugden, niet in eigen bekering, maar in Christus Jezus, in die volkomen zaligmaker, die zijn bloed heeft gegeven en die het offer heeft gebracht. En dan niet in het vlees betrouwen. Heren, wij willen u bidden dat gij ons die genade wil schenken, ons allemaal, zodat wij ook bij dat volk, bij de ware besnijdenis, mogen horen. Laat dit de vrucht ook mogen zijn van hetgeen wat we vanavond uit uw woord hebben gehoord en besproken. En maak ons verder ook allemaal attent en alert, omdat we ook de dwaalleer kunnen onderscheiden, de geesten kunnen beproeven of ze uit God zijn. De apostel Paulus voorzag gevaren voor de Filippenzen en hij wilde ze er tegen wapenen, ze toerusten, ze waarschuwen, zodat ze de gevaren zouden onderkennen en voor de verleiding niet zouden bezwijken. Heren, wij bidden van u dat gij het ons ook leren wilt. Om tegen alles wat de duivel uitgevonden heeft en wat hij propageert en waarmee hij uw evangelie ontkracht, om dat te herkennen en daar ook radicaal afwijzend tegenover te staan. Laten we door uw geest genoeg hebben aan u en volkomen genoeg hebben aan u, opdat dat vermaan waar de apostel dit hoofdstuk mee begon, die aansporing, ook door ons mag worden betracht en beleefd. Verblijd u in de Heere, want er is alle reden toe, Heere, zeker voor begenadigde mensen, om zich in u de Heere te verblijden en in u de Heere te roemen en aan u eeuwig genoeg te hebben. Gedenk ons als we naar huis gaan, breng ons te zijner tijd, dat is ook op uw tijd, weer in welstand bijeen. En hoor ons, o God, in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wel thuis allemaal.